En dat was ook gewoon deels een openbaring. Dat je denkt van, hé, ik kan dus inderdaad echt zo diep in mezelf gaan. En
this is something special for you.
Carla's Carecast, waarin ik op zoek ga naar de magie van het dagelijkse leven.
Ja, het is lekker aan het hozen buiten.
Het hoort er dan maar bij. Eens even kijken, ja. Oké, nou, we gaan gewoon beginnen. Wie ben je? Hoe oud ben je? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Heb je huisdieren?
Ja, ik heb dus de eer gekregen van Carla om mijn allereerste podcast hier te doen. Ik ben Marco Wagemakers, 50 jaar, geboren, getogen en nog steeds wonend in Nispen, net onder de rook van Roosendaal. We hebben altijd koeien gehad, nu is het een paardenbedrijf geworden, in een hele brede zin van het woord eigenlijk.
Ja.
Ik ben getrouwd, ondertussen bijna 15 jaar, 14,5. We hebben geen kinderen, dat heeft helaas niet mogen lukken. En verder, ja, heel veel interesses ook.
Ja.
Ja, wat wil je nog meer over jezelf zeggen?
Nee, daar komen we allemaal vanzelf op. Ja. Maar dan hebben we een heel klein beetje een beeld van ja, wie jij bent. Hoe dat eruit ziet. Je zei gelijk al van, het was een koeienbedrijf en is naar paardenbedrijf gegaan. Waar jij woont, ben je daar ook inderdaad geboren en opgegroeid?
Ja, ik ben daar echt letterlijk op dat bedrijf ook geboren.
Ja.
Zelfs mijn vader is daar geboren. Dus het is echt wel een familiebedrijf ook.
Oké, ja. En toen waren het koeien?
Toen waren het alleen maar koeien. En uiteindelijk heeft mijn vader toen voor vrienden van hun een paar paardjes in stallen gezet. En dat is langzaam gegroeid. En ja, uiteindelijk dus gestopt met de koeien.
Is hij al gestopt met de koeien?
Nee. Ik ben er in 2011 mee gestopt. Waarom ben ik daarmee gestopt?
Ja, precies. Wat was de keuze voor jou?
De keuze was, in 98 zijn mijn ouders gescheiden. Toen ben ik samen met mijn moeder doorgegaan met de koeienafdeling. Daar heb ik dus ook de fokkerij overgenomen. En dat betekent dus inderdaad
De koeienfokkerij.
De koeienfokkerij.
Oké, okay, ja.
En ja, de bedoeling is natuurlijk een zo hoog mogelijke productie met zo min mogelijk kosten. Het is gewoon commercieel. Het is gewoon een commercieel bedrijf.
Ja. Ja.
Uiteindelijk, als je dus inderdaad wat meer productie gaat krijgen bij de koeien, dat betekent ook dat ze vaak wat groter worden. Er moet wat volume in zitten om inderdaad wat massa te kunnen omzetten richting melk. In dit geval was het. Het probleem was dus uiteindelijk dat de koeien zo groot waren gefokt dat ze eigenlijk niet meer makkelijk in de stal pasten.
Oh, oké. Okay.
En ja, de financiële mogelijkheden om de stal te vergroten waren er ook niet. Laat staan dan de ruimte om te verbreden, te verlengen, te verhogen, de stal. En toen hebben we dus uiteindelijk besloten om met de koeien te stoppen en met de paarden, met alleen de paarden door te gaan.
Ja, want hoeveel paarden hadden jullie toen?
Mijn ouders hadden er op zijn hoogste 8. Ja. Gescheiden dus in 98 uiteindelijk. Toen een relatie gekregen met iemand die ook paarden had. Toen is dat wel een beetje doorgegroeid richting de 20, 25 ongeveer enzovoort. En langzaam maar zeker nu richting 75.
Dus het was meer een zakelijke beslissing?
Ja, maar wel geboren uit noodzaak, omdat natuurlijk de koeien niet...
Dat bedoel ik eigenlijk, hè? Dus zakelijk ging het met de koeien eigenlijk een kant op dat je zegt, ja, nu moeten er zulke investeringen gedaan worden. Ja,
klopt.
Ja. Zat er nog wat anders achter bij jou?
Ja en nee. Met koeien heb je gewoon vaste regelmaat. Je moet 2 keer per dag melken. Ja. De koeien moeten eten hebben. Je hebt er ook zorg voor, tuurlijk wel. Heb ik met paarden net zo goed. Maar bij paarden, als je die genoeg eten geeft voor 1 dag en zorg dat er genoeg drinken is en je maakt het jezelf wat makkelijker, dan kun je gewoon... Ja, maakt het niet uit of je dat 's ochtends om 4 uur doet of 's avonds om 11 uur, als het maar gebeurt.
Ja.
Dus je hebt daarin gewoon veel meer vrijheid. Het is niet dat je 's ochtends om 5 uur of om 6 uur of om 7 uur op moet staan. Maar dan moet je dat 's avonds weer. Het probleem, tenminste het minder leuke daarvan, is als je dan verjaardagen had of zulke dingen. Ja, dan ja, moest je gewoon weg.
Ja.
Punt, want je had die zakelijke verplichting thuis. Of tenminste de verplichting naar je dieren eigenlijk. Want dat
nou, de koeien, niet zo zakelijk ja, want ze staan soms ja. Letterlijk op springen.
Opknappen, ja.
Ja, ja. Oh ja. Ja, maar goed, maar misschien is dat natuurlijk meer van mij dan van jou. Ik kan me voorstellen, ja, koeien en paarden is een ander soort dier. En je kan misschien meer met de een hebben als met de ander. Of op een andere manier.
Ja. Kijk, wij hebben zelf 1 paardje. Die staat ook bij ons natuurlijk, logisch. Maar daar heb jij best wel wat zorg voor.
Ja.
Als jij dus inderdaad 40, 50 koeien hebt, heb je voor 50 dieren, plus het jongvee, heb je zorg. In totaal waren dat dus 100 dieren. Nu dragen wij ook wel de zorg voor de paarden van de klanten. Maar de hoofdtaak ligt wel bij de klant zelf.
Ja. Ja.
En wij hebben gewoon een helikopterview eigenlijk.
Ja.
Helikopterview. We kijken een beetje op afstand mee. En als er iets aan de hand is, dan proberen we zeker wel in te grijpen. Maar je hebt niet meer de financiële zorg erover ook.
Nee.
Veel minder dan dat het je eigen dieren zijn.
Dat sowieso, ja. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen dat de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk natuurlijk gewoon bij de eigenaar van het dier. En dat je daar op afstand mee meekijkt.
Zeker waar.
Dus dat is gewoon een lekkerder gevoel.
Het geeft meer rust.
Ja?
Ja, en dat merkte ik dus echt toen de koeien weg waren. Dat was, ik weet de datum nog precies natuurlijk, dat was 1 april 2011.
1 april.
Dat is omdat toen het nieuwe quotumjaar begint, dat was altijd op 1 april, dat was altijd een heel een gebroken jaar, maakt niet uit. Dat je dan die verplichting in één keer niet meer hebt. En tuurlijk, mijn biologische klok zegt nog steeds, ik moet op diezelfde tijd wakker worden en dat doe ik tot op heden nog steeds.
Dat maakt ook niet uit.
Nee, dat maakt ook echt helemaal niet uit.
Nee.
Maar het is
maar je hoeft niet te gaan melken.
Nee, de verplichting is weg.
Ja, dus de keuze was inderdaad echt meer een financiële, meer een zakelijke keuze. Maar nu heb je dus dat paardenbedrijf en je bent nog veel meer gaan doen. Is daar iets aan vooraf gegaan waardoor je daardoor die kant een beetje opgeduwd bent?
De keuze voor de paarden lag er al, omdat dat natuurlijk al een begin was gemaakt. We hadden al 20 paarden en uiteindelijk dachten we van, nou, als we het nu zo en zo gaan verbouwen, kunnen we dan de paarden daar en daar schuiven en een beetje passen meten. En ja, dat is natuurlijk ook een manier van bedrijfsvoering of management eigenlijk dan. En dan ga je gewoon kijken van, goh, wat gaat het beste kunnen passen.
Ja.
Dan zijn we uiteindelijk dus door kunnen gaan groeien. Je had wel het idee van, nou, ik moet minimaal zoveel paarden hebben om een break-even point, puur het zakelijke natuurlijk, te kunnen hebben. En dan ga je het nog een paar keer de mist in. Omdat dan, ja, je verkijkt je op een paar kosten. Pak bijvoorbeeld de OZB, de WOZ, verzekeringen enzovoort.
Ja.
Die worden vaak inderdaad toegeschreven aan het privéstuk. Maar ja, wij kennen ons geen loon toe. Dus dat moeten we er dan ook bij zetten. En uiteindelijk heeft het ons gemaakt tot wat we nu zijn.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel gekozen voor een speciale manier van paarden houden. Hè? De Paddock Paradise bijvoorbeeld.
Ja, officieel mogen we deze term niet gebruiken, want dit is een geregistreerd...
Is dat zo?
Ja.
Oh, echt?
Ja.
Oké, maar je hebt ervoor gekozen om de paarden in ieder geval de gelegenheid te geven 24/7 buiten te staan.
Ja.
Op een juiste manier in een kudde te staan. Hè? Er zijn verschillende kuddes bij jullie.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment zo ontstaan is. Of dat je dat ergens gezien hebt, of dat je daarover gelezen hebt. Of...
Ja, wij hebben, dan mag ik even de jaren kwijt zijn, maar redelijk kort nadat de koeien weggegaan zijn, is er een klant bij ons gekomen. En die vroeg eigenlijk naar van, goh, mag ik een stukje voor mezelf met meerdere paarden? En mag ik daar een Paddock Paradise-achtige structuur in maken? Wij wisten helemaal niet waar de klepel hing. Dus laat staan dat we de klok horen luiden. Ja, dan gaan we toch maar eens even kijken. Dan laat maar gewoon proberen. Als hun de neus stoten, is het hun kosten. En nou, dat beviel ons ook wel heel goed. Dat zag er best wel goed uit. En je zag dat die paarden echt heel veel bewogen. En het was niet zo standaard meer. Nou, ben ik altijd wel iemand die redelijk tegen het reguliere aan wil schoppen. Mm-hmm. En had ik misschien in het begin even moeten bijzeggen.
nee, dat geeft niet.
maar ja, je wilt gewoon net anders zijn dan anderen. Je wilt je onderscheiden. Je wilt dus op die manier ook zorgen dat je zakelijk daarmee in een schijnwerper komt te staan.
Ja.
Ja, uiteindelijk is dat dus gegroeid en blijven groeien.
Ja, want hoeveel paarden kun je nu kwijt?
Eigenlijk hebben we daar geen grens voor.
Oké. Okay.
Op vergunning mag ik er 234 hebben.
Oh, dat is wel heel veel.
Maar wij hebben voor onszelf een beetje de grens rond de 100 gezet. Waarom? We willen nog steeds dat we mensen inderdaad gewoon met een naam voor aan kunnen spreken. Dat we weten wie bij wie hoort. En dat mensen ook geen nummer worden. Dus echt het persoonlijke blijven houden.
Ja, dat is ook een keuze.
En misschien dat het, als we straks nog ouder zijn, dat we het dan ook niet meer makkelijk bij kunnen houden. Dus dat we dan een beetje moeten krimpen of zo. Geen idee. Wie weet wat het dan brengt.
Ja.
Maar voor nu gaat het zoals het gaat. En het gaat goed.
Ja, nou ja, je hebt een hartstikke mooi bedrijf.
Dank je.
Ja. En volgens mij voor de paarden ook een heel fijn plek.
Daar ziet het wel naar uit. Ja, we hadden ook zoiets van, ja, is het nou voor alle paarden iets? En toen zeiden we van, nee. Dat gaat niet elk paard kan dit. En
hoe bedoel je dat? Niet elk paard kan dit?
Ja, dat pakte ik als... Ik zat er toevallig net in de auto onderweg hier naartoe aan te denken, wat is dan een mooie vergelijking? Nou, mensen die in de stad wonen, die zijn dat gewend. En als je dan in één keer buitenaf gaat wonen of een vakantie in stilte gaat hebben, dan kunnen mensen echt gewoon last gaan krijgen van de stilte.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, mensen die dus buitenaf wonen en die dus in dat drukte gaan opzoeken, of die kunnen daar ook niet tegen.
Ja, ik vind het een slechte vergelijking. Ik ben zelf, ben ik dus echt van de stad hier naartoe verhuisd en zit dus hier echt in het groen.
Omdat je het wil, ja. Misschien.
Nou ja, goed, maar je weet van tevoren natuurlijk niet hoe dat is. Ik was er toch al heel snel dat ik dacht, jee, hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik goed in de stad zou doen? Weet je, zo.
Ja, oké. Zal ik een subvergelijking daarin maken? Stel dat jij dat als ouder daaraan toe bent om vanuit de drukte naar de rust te verhuizen. En jij neemt je kinderen mee en die zouden dat absoluut... Precies. En die worden dus... Het paard wordt meegenomen door de baas, omdat ik wil dat mijn paard daar goed gaat krijgen.
Maar ja, dat is natuurlijk sowieso moeilijk, hè? Want ja. Dat vind ik nog steeds het moeilijkste. Van ja, wat is nu goed voor je paard? Ja. Ik beslis alles en zij zal het ermee moeten doen.
En vaak gaat dat ook heel goed.
Ja.
De paard die reageert heel erg op het gevoel van de mens.
Mm.
Meestal gaat het wel goed, jawel.
Ja. En nou ja, goed, weet je, het lijkt mij voor een paard heerlijk dat ze lekker buiten kunnen staan. Ik had daar zelf van tevoren nog niet zo heel erg over nagedacht. Maar ja, hoe kun je een paard heel de dag op stal zetten en 2-3 uurtjes naar buiten laten? Dat is nu in mijn hoofd niet meer mogelijk.
Nee, maar als je dan... Ja, wij zijn allebei een beetje op leeftijd. Laten we het dan middelbare leeftijd, mm-hmm. Laat ik het netjes zeggen. Sorry. Ja, wie is er niet meer opgegroeid dat paarden op een manege stonden? Dat ja. Je begon bij een manege en daar stonden ze gewoon 20, 22 uur per dag binnen.
Ja.
Dus je weet niet beter.
Nee, daar ben je mee opgegroeid, ja, met dat idee.
Mensen weten niet beter.
Ja.
En langzaam komt het besef dat je dat mensen toch gaan nadenken van, hé, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of ik zie het bij de buurvrouw, bij de buurman zie ik het toch anders. En ja. Misschien dat dit ook wel beter bij mij gaat passen. En ja, als eenmaal die luiken opengaan, dan gaat er een wereld open voor een heleboel mensen.
Ja, nou ja, wij willen overal een dakje boven zetten en een hokje omheen bouwen. Ja. Maar die
het
beestjes...
Het hoeft niet altijd.
Nee, nou niet altijd. Ik denk eigenlijk meestal niet.
Daar ben ik het mee eens, maar ja. Ik hou het altijd heel, heel breed en
ja, natuurlijk. En er zijn natuurlijk nog mensen en die zeggen, mijn paard is er heel blij mee. En ik moet heel eerlijk zeggen, Chanelly heeft nu een beetje problemen met haar vacht en met haar huid. Ja. En ze staat 's nachts op stal. En volgens mij vindt ze het eigenlijk wel helemaal prima. Zo van, dan heb ik tenminste al dat hooi voor mij alleen. Zo,
beetje egoïsme. Ja.
Nou ja, ik proefde uit dat ze toch wel zich graag naar stal laat brengen. Dus
Oh jawel. Ja. Ja, op een gegeven moment gaat ook zo'n klokje gaat gewoon werken van hey, ik ben altijd rond deze tijd ga ik naar buiten en rond deze tijd ga ik weer terug naar binnen. Ik weet wat er mij binnen staat te wachten.
Dus en dat is ook goed.
Rusten ze daar vaak in.
Precies.
Ja.
Ja. Ja.
De regelmaat is daarin gewoon heel belangrijk. Ja. Voor mensen vaak ook heel belangrijk. Ja. Net zo goed.
Ja. We gaan nog eventjes verder op jou, hoe jij daar verder in gerold bent. Dus dat Paddock Paradise-achtige omgeving is zo ontstaan, eigenlijk via klanten dan, zeg je. Mm-hmm. Ik neem aan dat je er toen ook wel meer in verdiept hebt en dat je daar ook weer zelf dingetjes aan... Of laat je het dan gewoon ontstaan?
We hebben natuurlijk eerst gekeken. En als we inderdaad echt een Paddock Paradise zouden doen, dan zit je aan een soort verplichtingen vast waar ik het niet helemaal mee eens ben.
Waar ben je bijvoorbeeld dan niet mee eens?
Een van de bijna stelregels van een Paddock Paradise, zeggen ze, die de paden waar de paarden overheen gaan lopen, die zouden niet veel breder moeten zijn dan 4 meter.
Oh, oké. Okay.
Nou, 4 meter, waarom is dat dan? Dat als ze dus inderdaad een rondje gaan lopen, dan de leider van de kudde loopt erachter en die duwt de rest naar voren.
Ja.
Dus dan worden ze verplicht te lopen. Omdat wij eerder van rust houden, hebben wij ervoor gekozen om die paden geen 4 meter, maar 7,5 meter te maken.
Ja, precies.
Omdat wij ook wat groter zijn dan een gemiddelde Paddock Paradise en meerdere hebben van die tracks, hebben we er ook voor gekozen om heel veel machinaal ook nog arbeid te kunnen verrichten.
Dus ja, dat is ook makkelijker. Ja.
En als we dat met tractoren over een pad van 4 meter, je komt een paard tegen, kan geen kant op, heb je paniek. En als het dus 7,5 meter is, kunnen ze wel langs je heen vluchten, lopen, rennen.
Nou, ik heb er nog nooit één gezien die er bang voor is eigenlijk.
Zelden.
Ja.
Zelden. Ja. Maar omdat er dus altijd ruimte is dat ze ergens langs weg kunnen.
En dat is toch belangrijk?
Ja, vind ik wel.
Ja, nou voor de paarden ook, hè. Dat, ja, zo zitten ze in elkaar.
Verschillende ondergronden is een ander iets wat Paddock Paradise eigenlijk vereist. Ja, wij zitten ook, op sommige plekken hebben we nog een beetje huurgrond ook. Ja, die zal dat niet leuk vinden als ik daar in één keer een plaat beton wegleg. Of 10 vrachtwagens met houtsnippers of zulke dingen. En dan wordt zijn grond ook minder waard. En dat zijn ook van die dingen dat mensen dan zeggen van nou, nee. Dus je gaat dan laveren binnen de mogelijkheden die je hebt eigenlijk.
Ja, dus je laat het inderdaad eigenlijk meer ontstaan als dat je daar nou heel veel voor duwt en trekt. En
ik ga er in ieder geval niet voor ergens voor in de bres springen dat ik iets per se moet hebben.
Nee.
Nee, we gaan dan kijken wat is er dan als goede tweede optie nog mogelijk.
Ja. Ja.
En wat kunnen we dus wel doen?
Ja.
Je gaat niet in problemen denken, maar in oplossingen in dit geval.
Maar ik heb wel het idee dat je je steeds meer verdiept hebt in het paard.
Ja, dat klopt. En dus uiteindelijk ook met verschillende opleidingen.
Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat is dus inderdaad toen we gestopt zijn met de koeien.
Ja.
In 2011 zijn we dus inderdaad helemaal overgegaan naar de paarden. Ja, toen zagen we ook van goh, dat verdienmodel is hier ook niet zo super groot als we echt puur op de paarden gaan doen. En met die hoeveelheid paarden dat we hadden, had ik ook nog een x-aantal hectares op afstand liggen. Ik denk, nou, als ik die nu ga verkopen, dan hou ik ook eventjes wat over. Dat hebben we toen ook gedaan. Daar hebben we wij noemen het ons paardenkuuroord van weggezet.
Ja, heel leuk.
Wat houdt dat in? Echt verschillende therapieën, maar een van de duurste en de belangrijkste en die daar een beetje centraal staat, is die aquatrainer.
Vertel eens iets over de aquatrainer.
Ja, de aquatrainer is eigenlijk vooral bekend voor revalidatie. Dus paarden die herstellen van een gebroken been of peesproblemen of zulke dingen.
Mm-hmm.
Dat paarden wel dus kunnen bewegen op een juiste manier zonder belasting op de rug. Revalidatie is een heel nobel iets als het lukt. Maar er is altijd de kans dat iets fout gaat. En ja, je probeert je altijd zo goed mogelijk in te dekken. Dan ben ik zoiets van, nou, ik vind dat toch altijd een beetje eng. Zou ik het dan niet willen, revalidatie? Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil er mijn vingers niet aan branden.
Oh, dus dat doe je eigenlijk niet?
Liefst zo min mogelijk.
Oké. Okay. Wat doe je er wel mee dan?
Het is ook gewoon mogelijk om er gewoon goede trainingen mee te geven. Als ik inderdaad een
paard... En wat train je dan?
probeer dat altijd in mensentaal heel makkelijk duidelijk te krijgen.
Ja, ja, doe maar.
Als wij als mensen dat over de langs de vloedlijn lopen, vinden wij het ook makkelijker om ons benen op te tillen over het water heen. Want dat kost ons minder energie dan door het water heen te lopen. Mm-hmm. En dat is voor paarden precies hetzelfde. Als jij dus inderdaad jouw benen wat hoger op gaat tillen, dan ga jij steeds meer jouw buikspieren gebruiken.
Ja.
Nou, voor een paard is dat nog veel meer. Want als hun de achterbenen wat hoger op gaan tillen, dan kunnen ze hun bekken gaan kantelen. Een heel stuk meer als dat wij dat kunnen. En dan hebben ze echt hun buikspieren nodig.
Oké. Okay.
Nou, als een paard dus genoeg buikspieren gebruikt, zullen ze hun rugspieren ontspannen. Dat zijn de antagonistische, de tegenwerkende spieren. Ja. En op die manier kun je dus inderdaad paarden gaan trainen met verschillende...
Ja, dus je traint dus echt puur de spieren en de beweging.
Het is en de beweging. Het is spierkracht. Want je kunt ook paarden echt gewoon van onbeleerd naar bodybuilder types krijgen zelfs.
Oké.
Ja, dat is ook dus heel leuk.
Maar dat is meer jouw ding dan de revalidatie.
Revalidatie is natuurlijk heel breed. Je kunt natuurlijk ook paarden die een iets hebben en die gezond krijgen, noemen ze ook al revalidatie.
Ja, okay.
Revalidatie hoeft niet per se vanuit een verloren situatie te zijn.
Nee, nee. En je hebt ook een zoutkamer, toch?
Ja. Die zoutkamer, wil ik die veel gebruiken? Nee, ik ben... Vooral iemand die in oplossingen denkt. En waar de grootste problemen zitten is in de voeding bij de paarden.
Oké, ja.
Ik ga onze zoutkamer zeker niet afschrijven. Want wij kunnen echt heel veel paardenproblemen en mensenproblemen aangaande huid,
mensenproblemen
long,
ook.
Huid, ja. Long en luchtweg echt wel verminderen, schuinstreep wegkrijgen. Even een disclaimer, ik ben geen dierenarts, dus ik moet hier altijd even voorzichtig mee zijn met zulke uitspraken.
Logisch, maar goed, je hebt ervaring.
Ik mag niks claimen.
Nee, dat doen we ook niet.
Maar het begint vaak bij voeding. Het is bij mensen precies hetzelfde.
Ja.
Als jouw weerstand en jouw gezondheid goed zijn, dan kun je gewoon veel meer dingen aan. Dat is bij paarden precies hetzelfde.
Ja.
Dus ik stuur vaak aan eerst op voeding. Dan kijk ik in wat voor ruimte dat die paarden zich bevinden. Zitten ze bij wijze van spreken onder de rook van Rotterdam of de haven van Antwerpen. Ja, dan heb je ook gewoon veel minder verse, frisse lucht.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook problemen geven.
Ja, maar je hebt dus wel, want je zegt ik ben geen dierenarts, maar je hebt wel verschillende opleidingen gedaan.
Ja.
Heb je voor de voeding dan ook, zit dat ook in zo'n opleiding? Of welke opleiding heb je gedaan?
Dat zijn onderdelen, inderdaad. Welke opleidingen heb ik gedaan? Osteopathie voor paarden. Daarbij verschillende nevencursussen. Van bloedsuikertherapie. Dus met die kleine beestjes, zeg maar.
Mm.
Sommige mensen verstaan het heel snel. Bloedsuiker. Nee,
bloedsuiger.
Juist.
Oh ja, lekker eng.
Dan is er ook een neural reset therapie. Dat is iets heel aparts, maar dat werkt dus echt heel erg op de fascia. Dat ik ook littekenweefsel weg kan krijgen bij paarden en mensen.
Oké.
De lijst is eigenlijk zo lang. Het wordt allemaal heel moeilijk om te onthouden bijna.
Dit doe je niet alleen voor zakelijk, denk ik dan.
Dit is vooral zakelijk.
Ja?
Ja.
Dus bij jou wordt toch wel heel veel ingegeven vanwege zeg maar het zakelijke?
En noodzaak. Zoals ik daar straks ook al eventjes vermeldde. Paardenhouderij is een laag of weinig verdienmodel.
Oké, dus dan heb je bedacht van nou, als ik dat ga doen, dan kan ik daar dus wat meer mee aan de slag gaan. Ja. En dat zijn dan ook weer inkomsten. En dan denk ik van ja, oké, dus je zal bij jezelf een bepaalde aanleg hebben bespeurd of... Of het is ook een soort van interesse, want anders ga je niet dit doen. Dan ga je wel een pannenkoekenhuis erbij zetten, bij wijze van spreken, ik zeg maar wat.
Ja, schoenmaker blijft bij je leest. Dus inderdaad, je houdt het paard hou je centraal. En daar waar jouw interesses liggen, dat is ook veel makkelijker om te leren uiteindelijk.
Ja, want je had ook les kunnen gaan geven. Ja, toch?
Er zijn al een paar mensen die dat aan mij hebben gevraagd en ik zie het nog steeds niet zitten.
Nee, maar ik bedoel meer van lesgeven over dressuur of
zie ik niet zitten.
Nee, precies. En dus dat ligt je dan niet. En dit ben je dus heel makkelijk wel gaan doen. Dus dan, dan denk ik, ja, dat. En heb je een idee hoe dat, waar die interesse begonnen is?
Ja, gaan we weer eventjes een klein beetje terug in de tijd. Mm-hmm. Toen we dus die aquatrainer hadden weggezet, toen dacht ik van, hey, waarom is het eigenlijk hier niet zo druk? Toen zei iemand tegen mij van, ja, maar hier staat een aquatrainer bij iemand met een pensionstal.
Mm-hmm.
En toen dacht ik van, ja, dan moet ik eigenlijk wel iets bij gaan doen. Ja, toen is die osteopathie eigenlijk om de hoek komen kijken. En ja, dat heeft wel een beetje geholpen. Dan krijg je toch al een beetje meer naam en je krijgt ook meer aanloop. Je wordt
maar waarom osteopathie?
Het is weer net iets meer dan een dagcursusje. En dat is niet negatief bedoeld.
Ja, maar goed.
Ik had bijvoorbeeld ook hoesmid of bekapper kunnen doen.
Dat bedoel ik.
Dat vond ik weer net te zwaar voor mijn lijf.
Oké.
Ik bedoel, ik heb maar één rug. Ik heb,
maar anders had je dat ook kunnen gaan doen?
In theorie wel, ja? Tuurlijk.
Ja, ja is... ik ben eigenlijk een beetje op zoek. Hè, van, het lijkt wel alsof jij je heel makkelijk mee laat nemen door dit dient zich aan. Dus ik ga daarop door. Een soort van, ja, hoe zou ik het zeggen, je wordt een beetje gestuurd en je laat je daarin wel lekker meenemen zolang het lekker loopt. Klopt dat?
Ja, maar ik hou
is dat
ogen...
een soort intuïtie? Of...
Ja, dan hou ik wel mijn ogen open en mijn gevoel. Mijn voelsprieten staan wel ook aan. Van, ja. Goh, ligt dit mij, ja of nee?
Ja,
het zijn sowieso wel opleidingen waar ik niet op het paard hoef.
Nee, maar goed.
Daar ligt mijn passie ook niet.
Ja, hè, zoals jij het nu verwoordt, dan lijkt het heel in je hersenen bedacht. Hè? Zo van, oké, ja, dit gaat me wat meer geld opleveren. Dan strookt dat naar mijn idee niet helemaal met de opleidingen die je dan volgt, waarin dus een heel erg groot gevoel juist belangrijk is.
Ja, klopt.
Dus ik mis een beetje dat die verklaring van, daar heb ik gevoel voor. Of
ja, ik ben ook niet iemand die het uitbuit.
Nee, je komt ook helemaal niet commercieel over daarin. Weet je, het is niet zo dat je er heel erg mee te koop loopt, want dat zou op zich nog veel beter zijn. Misschien voor je.
Ja, voor het financiële stuk. Ja.
Voor het financiële stuk, ja. Als je iets meer dat zou roepen, maar dat doe je niet.
Nee, waarom dat ik dat niet doe, is omdat ik nog niet het gevoel heb dat ik makkelijk thuis weg kan. Ik voel me nog te onmisbaar bij de pensioen. Afdeling eigenlijk.
Dus is het dan zo dat je nu, je bent en dus houder van een pensionstal en paardenkuuroord, waarin je dus de apparaten ook bedient, hè, om het even heel plastisch uit te drukken. En je bent de behandelaar en dat zijn eigenlijk twee losse dingen?
Het zit natuurlijk wel in elkaar verweven. Ik heb het als ik inderdaad een paard zie lopen een van de pensionklanten. En ik zeg van, goh, daar is daar en daar iets aan de hand. Ja, dan zou ik dan, het is een beetje raar als ik dan dat paard niet zou helpen op dat moment.
Ja, maar voel je je inderdaad niet helemaal vrij om dat therapeutische gedeelte, die behandelaar, meer naar voren te laten komen?
Ik zit steeds korter eraan om inderdaad gewoon echt veel meer reclames te gaan maken en inderdaad gewoon commerciëler te gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Maar ik zeg al,
merk ik bij mezelf vaak van als je een huishouden draaiende hebt en je hebt allerlei dingen te regelen, dan is het gedeelte waarin je zelf helemaal je eigen ding zou willen gaan doen, mm-hmm, en daar eventueel ook geld mee kan verdienen, dat komt een beetje in de knel.
Ja, en toch ook vind ik in dat het behandelen is voor mij ook ontspanning.
Ja.
En verbreding en je ziet is wat anders. En dat zijn ook weer momenten waarop dat ik, stel dus dat ik bij een klant ben en ik zie daar, maakt niet uit wat, maar een iets wat het voor mij thuis ook zou kunnen vergemakkelijken. Ja, daar word ik zelf ook weer beter van, uiteindelijk.
Zeker, zeker.
Dan gaat het makkelijker werken enzovoort. Dus je blijft altijd je voelsprieten wel aanhouden, of ja, moet ik zeggen.
Ja, maar zou je meer bezig willen zijn als behandelaar? Zou je dat inderdaad ook echt ambiëren om daar echt dagelijks mee bezig te zijn?
Ja, dagelijks wel, maar niet vol dagelijks. Nee, ik zou het echt voor de... Dat was onze planning voor laatmiddag en de avonden zou ik dat dan doen.
En die ruimte is er? Of nog niet?
Jawel.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, maar ik zeg al, nu heb ik even de zorg voor Masha. Maar dat,
ja, goed. Maar dat is natuurlijk altijd. En dat komt ook altijd weer terug. Dat je de zorg voor elkaar hebt. En eventueel voor een dier. Of,
ja.
Of dat er zich wat opdoet. Met zo'n bedrijf doet is er zich zo. Altijd wel wat voor.
Altijd.
En dus dan kun je het natuurlijk altijd ook blijven schuiven. Ja.
Ja, ik moet het niet voor me uit blijven schuiven. Dat doe ik eigenlijk wel. Ja,
ja dus dan is de vraag van je, vind je dit echt zo leuk dat je dat toch wel wil gaan doen?
Ja.
Ja. Ja.
Met hoofdletters.
Ja, precies. Nou, dat zijn duidelijke uitspraken, toch? Ik hoor door het hele verhaal heen toch ook wel echt die drive van, ja, ik moet ook mijn boterham verdienen. Dus, en ik wil dat gewoon op een manier waarop dat dan gaat passen. En die wordt je
leuk vindt. Ook
ja,
dat.
Precies. Ja. En dat stroomt dus ook lekker zo. Wat voor visie heb jij dan over, ja, over het leven in het algemeen? Heb je daar een bepaalde visie op?
Ik ben een Bourgondier.
Je bent een Bourgondier.
Ja, niet alleen met hoofdletter B, maar echt gewoon met alleen maar hoofdletters.
Alleen maar
ja.
Hoofdletters, oké. Okay.
Dus ik geniet. Ja. En tuurlijk heb je altijd een paar grenzen die je daarbij moet bewaken, dat wel. Maar ja, geniet. Je leeft maar één keer. En ja, dat vind ik eigenlijk gewoon het belangrijkste.
Ja.
Leven en laat leven. En doe niet zo moeilijk. En heb ik dan echt een visie? Nee, ik heb gewoon een paar stromingen die ik dan een beetje wel heel fijn vind.
Zoals?
Ja, nou, dat dus. In dat leven en laat leven. En, leven en geniet. En om nou te zeggen dat ik echt één visie heb, nee. Nee.
Nee. Oké. Okay. Want ik kan me wel voorstellen dat het met zo'n stal, met, laten we zeggen, dat je er nu 80 paarden hebt staan en dus ook even zoveel eigenaren,
mm-hmm.
dat best wel eens een uitdaging is, dat leven en laten leven.
Ja. En zoals ik ook zeg, van, nou, als ik dat een Bourgondier ben, maar je moet nog wel, inderdaad heb je een paar grenzen waar je wel binnen moet blijven. Zo hebben onze klanten dat precies hetzelfde.
Mm-hmm.
En ja, gaan ze daar eenmaal overheen, ja, dan worden ze daar eventjes op berispt.
Mm.
Dat lijkt me denk ik ook niet meer dan normaal. Dat zal iedereen in de werkmaatschappij zeker wel herkennen. Ja, soms geeft dat wel even frustraties. Maar uiteindelijk, ja, je wordt er alleen maar sterker van.
Mm.
Dat merken we wel. Je kunt altijd eventjes iemand terechtwijzen. Nou, als dat dan herhaalt, dan wordt dat wel echt vervelend. Maar.
Okay, dus je hebt toch ook wel te maken met de normale bedrijfsvoering en met de normale ups en downs. En mensen blijven mensen.
Zeker weten.
Ja.
Dat is zeker waar.
Ja, maar goed, leven en laten leven.
Ik zie wel wat de volgende dag weer brengt.
Nou, maar zo kom je ook over, hè? Zo van, ja, ik ga gewoon mee met
Carpe diem, dat zou dan ook het beste kunnen passen, denk ik.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk op zich ook al een levensvisie. En misschien niet zozeer een visie als wel een houding.
Ja, klopt.
Ja, maar je bent wel heel bewust bezig met de dingen waarmee je
En dan heb ik het echt over de laatste 10 jaar, 15 jaar, dat ik steeds bewuster ben.
Ja.
Om nou te zeggen dat had ik vroeger ook zo. Nee,
nee, dat hoort misschien ook meer bij de jeugd om daar wat minder bewust van te zijn. Ik weet het niet.
Ja,
ja, je zei je leeft maar één keer. Heb je dan nog een droom of heb je nog een wens waar je naartoe leeft?
Als je geen dromen meer hebt, dan heb je geen toekomst. Daar ben ik wel echt heel erg zeker van die uitspraak.
Mm-hmm.
Hebben dan een droom? Ja, goh. Ik denk dat er heel veel mensen wel bij wijze van spreken zitten te denken aan een vakantie of een tweede woning ergens in het buitenland waar ze graag vertoeven.
Ja, maar ik heb het niet over alle mensen, ik heb het over jou.
Ja,
hè?
Ja,
dus,
maar dat is bijvoorbeeld inderdaad een wens.
Ja.
Als
okay.
Dat zou kunnen, ja, tuurlijk.
Oké, en wat is daar dan de aantrekking van voor jou?
Gewoon lekker heel eventjes ontspannen. En zeker met het weer, ja, we hoorden het net aan het begin van de podcast al, dat het hier lekker even met bakken uit de hemel komt. Ja, dan is een beetje zon en warmte in deze koudere winter, januari maanden, is dat toch wel even lekker.
Dus je zou wel graag ergens overwinteren?
Ja, misschien niet echt voor een hele maanden of voor een hele winter, maar zo af en toe eens een keer een weekje, dat is dan wel heel lekker.
Ja, maar zou je ook echt in het buitenland willen wonen dan?
Nee.
Dus het is wel Nederland. Of, nou, het is, of het is de plek waar je nu woont. Is nee, dat echt, ook echt jouw kijk, plek?
Wonen, dan moet je natuurlijk al minimaal 6 maanden ergens anders wonen. Aan één stuk.
Ja, maar kan, er zijn ook een heleboel mensen, als we het dan toch over een heleboel mensen hebben, die graag in het buitenland willen wonen.
Ja, maar dat is dan ook het buitenland. Wel met een beetje, ja.
Maar part-time.
Aantrekkelijker weer, juist.
Ja, dus die plek waar je nu woont, dat is wel echt jouw plek. Dat is wel echt jouw thuis.
Ik denk ook dat ze me daar tussen 6 planken weg moeten dragen. Ja.
Oké. En heb je daar nog een idee over als je eenmaal dood bent?
Wat ja, er weet dan ik is? Niet. We hebben geen kinderen. En, onze nalatenschap gaat dan naar een neefje en een nichtje. Maar ik denk niet dat die zo erop zit te springen.
Maar goed, dat duurt hopelijk nog heel erg lang.
Ja, ik ga ervan uit, want ik ben nog niet op de helft, zeg ik.
Nee, maar goed, misschien wil je een keer met pensioen. Of heb je daar ook geen idee van?
Ik kijk gewoon hoe lang ik volhou.
Ja, precies. Ja,
ja, ik heb daar helemaal geen tijdspannen op gezet. Nee.
Is dit ook echt het leven wat je van tevoren gewenst hebt?
Ja, ik denk het wel. Natuurlijk heb je altijd wel eens van die momenten dat je denkt van had ik maar of zou ik niet beter dit. Maar als ik het echt helemaal gewoon over een heel jaar bekijk, dan heb ik het zeker 98% van de tijd goed naar mijn zin.
Nou, dat is heel belangrijk.
Dat vind ik heel veel.
Ik wil net zeggen dat dat zeggen niet alle mensen.
Nee.
Dus dat is wel heel erg mooi. Dus dan heb je toch wel een soort van levenskunst ontdekt.
Ja, in ieder geval mijn dromen na kunnen jagen, zo kun je het ook zeggen.
Het is wel gelukt.
Ja.
Ja, mooi. Is er bij jou een persoon of iets geweest wat jou geïnspireerd heeft om op een bepaalde manier aan de slag te gaan? Een film, een boek, een persoon?
Moet ik gewoon heel even denken, maar nee. En niet in één iemand.
Nee.
Kijk, die klant die dat toen mee is begonnen met dat Paddock Paradise-achtig, die heeft een goede voorzet gegeven.
Ja, precies. Dus dat was wel een inspiratiebron.
Dat was een inspiratiebron, absoluut. Dan heb je inderdaad in ons, als je het echt op ons projecteert, hebben we natuurlijk gewoon zoveel meer grond als de gemiddelde stalhouder, of laat staan dan Paddock Paradise-eigenaar. Dat we ook makkelijker kunnen gaan passen en meten. En dat we dus inderdaad het groots op kunnen zetten. Dat we het makkelijker ook kunnen herstellen. En dat we, als we ergens een foutje hebben gemaakt, dat we dat bij de volgende.
Dus eigenlijk is de plek waar je al geboren en opgegroeid bent, was al de inspiratie of is al een soort van bedding geweest om dit zo te gaan doen?
Ja, zal achteraf. Ja, achteraf moet ik zeggen ja.
Ja.
Kijk, dat wist ik toen ik jong was. Wist ik ook niet 100% zeker dat ik in dat boer zou willen worden.
Ja.
Maar ja, je rolt er uiteindelijk in. Het zij zo. En heb ik er spijt van? Nee. Absoluut niet.
Nee. Mooi.
Dus ja, inspiratie.
Lees je sowieso boeken?
Nee.
Nee. Kijk je films?
Ja.
Ja. Oh. Er wordt ingestemd hier door Kira. Ja.
Nee, films, ja, echt.
Niet in die zin dat je zegt van dat zijn inspiratiebronnen, dat is meer vermaak.
Meer vermaak, ja. Ja. Klopt.
Dus het is echt wel de plek. En dan de personen die je tegenkomt die jou,
die mij een goed gevoel kunnen geven.
En ideetjes van opdoet. Ja.
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 En zelf rond blijven kijken.
Ja. En je bent nieuwsgierig?
Ik ben wel het type dat gaat vragen, ja. Ja, als ik iets zie van, waarom is dit, waarom is dat en hoe werkt dit, jawel.
En ben je nog steeds in opleiding?
Ja, ik begin nu weer aan mijn tweede jaar acupressuur. Maar dan vooral gaan we dat toepassen op afstand.
Oh ja,
Mooi. Dus dat is, we hebben nu dan acupressuur een beetje basis gekregen. En we gaan nu daarin de verdieping krijgen. Er komen ook heel veel gastsprekers die ook wel heel interessant zijn. De meeste zijn al wel bekend, maar nu krijgen we dan meer verdieping daarin ook. En,
maar dan ga je behandelen op afstand?
Ja.
Oké, dat zullen een heleboel mensen toch wel heel apart vinden.
Ik heb het inderdaad al een paar keer geprobeerd bij sommige mensen. En het kan echt.
Ja.
Is heel raar.
Ja. Gewoon... Vind je dat zelf ook vreemd? Of?
Ja en nee. Mm. Ik heb het dus inderdaad tijdens de opleiding het eerste jaar heb ik het al gedaan op een meter of 20, 30. En dat was op een ezel. Er hing geen spiegel, even voor duidelijkheid voor de mensen die mij kennen. Zelfs dan lukt het.
Ja.
Als je inderdaad gewoon maar die goede vibe hebt, dan kun je dat echt gewoon heel makkelijk. En ja. Vertrouwen in jezelf.
Ja. Zo neem je allemaal afslagen en paden die bij je passen op dat moment.
Ja.
Maar ik ben eventjes benieuwd inderdaad naar die manier van behandelen, wat jij zegt op afstand. Hoe werkt dat? Je was zelf ook een beetje zo van, ja, werkt dat wel? En heb je daar een idee bij hoe dat werkt?
Ja, de opleiding die we doen is voor een, we noemen het Joep, jaaropleiding energetisch paardentherapeut. En ja, goh, het woord energetisch zit er al in. Dus ik denk dat dat al heel duidelijk maakt hoe dat er dus een communicatie kan zijn. En dus ook op afstand.
Dat zeg je nou wel, van hoe dat duidelijk kan zijn. En ik heb daar zeker een idee bij. Maar ik denk een heleboel mensen niet.
Nee, dat verwacht ik. Echt de goede omschrijving heb ik in dat zelf ook nooit gehoord of kunnen vinden. Ik heb er ook nooit naar gezocht, eerlijk gezegd. Moet ik ook zo zeggen.
Mm-hmm.
Als je dus op eenzelfde golflengte zit als het dier. Ik kan mezelf verplaatsen in dat dier en voelen wat het dier voelt. En dan zou ik dus inderdaad, en dan heb ik het zelfs al over osteopathie, dat paard ook de organen kunnen behandelen.
Ja.
Nu gaan we dat dus via acupressuur, dan hebben we het over de meridianen, die ook behandelen. Dan heb ik op dit moment nog steeds wel, bij wijze van spreken, mijn wijzende vinger nodig om te wijzen waar dat ik ben.
Ja, naar het dier?
Bij een foto van het dier.
Oké, ja.
En in dit geval is het eigenlijk alleen nog maar paarden. Maar ja, een hond en een kat hebben natuurlijk dezelfde bouw.
Ja, precies. Betreft. Maar met een foto kun je dat dus ook al doen?
Ja, en dan heb ik het dus nog niet over het contact leggen met het dier. Dat ze mij van alles gaan vertellen.
Ja.
En niet elk paard staat er voor open ook om inderdaad te zeggen wat er aan de hand is.
Dat is ook echt zo. Ja, ik bedoel, dierencommunicatie is mij niet vreemd.
Nee.
En het is inderdaad wel eens heel lastig. En soms vertellen ze je ook alleen maar wat je wil horen.
En wat ze maar kwijt willen. En misschien is dat niks.
Ja.
Het gebeurt.
Zijn net mensen dan?
Ik heb nu inderdaad, dat waren dan bekende paarden van me. Mm. Eentje was er in Zwitserland en de andere twee waren een kilometer of 20, 30 weg. En die heb ik gevraagd van, goh, wil jij er als eigenaar bij staan om te kijken wat er gebeurt? Dan weet ik of dat het lukt. En bij alle drie de paarden, in alle tweede gevallen dus eigenlijk, want het was één klant met twee paarden, gaf het direct resultaat.
En zij merkte gelijk aan hun paard dat er iets gebeurde?
Dan kon ik inderdaad gewoon telefonisch gelijk doorgeven van, hij staat nu te gapen. Ja, zeggen ze dan.
Oh ja.
En dat ze dus echt aan het releasen zijn, noemen ze dat dan met paarden. Dus dat
de spanning paard, aan het loslaten zijn.
Ja, als een paard inderdaad gaat kauwen, gaat gapen. Sommige mensen, de oude reguliere garde, denkt dan dat ze een marsweer hebben.
Mm.
Maar de nieuwe gardebehandelaars weten dan dat er inderdaad een release en dus afkauwen is ontspanning.
Ja, verwerking.
Verwerking. Ja, dat is dan heel fijn. Dat ik gewoon al kan aangeven wat er eigenlijk met dat paard aan de hand is en wat er gaat gebeuren. En ja, bijzonder.
Ja, precies. Maar dan heb je daar dus ook zelf wel ideeën over dat dit kan. En dat, dus je wil dan wel graag te bewijzen, maar je begint niet aan zo'n opleiding als je denkt, dit is onzin.
Nee, ik heb het dus eventjes als pilot heb ik het nu bij een paar klanten gedaan. Daar heb ik ook nog niks voor gerekend. Want dat vind ik echt helemaal raar op dat moment. Mm-hmm. Omdat het voor mij natuurlijk proberen is. Afgelopen vrijdag heb ik ook een paard, daar kon ik gewoon niet bij in de buurt komen. Want die beet mij. Ja, als die wil, dan kon hij me echt gewoon helemaal doodbijten.
Mm.
Die was echt niet lief voor andere mensen, behalve voor de eigenaar.
Ja.
Dan sta je gewoon op 3-4 meter afstand. En dan op dat moment zeg ik van, nu moet je eigenlijk om gaan staan naar het andere been. En dan gebeurt dat gewoon binnen 2 seconden. En dat is zo bijzonder, terwijl die al een half uur op dat andere
been. Dus daar ben je eigenlijk zelf ook nog verwonderd over.
Ja.
Van, dus je doet het wel en je verwacht het ook wel.
En
toch
het,
ben je verwonderd.
Ja, je voelt het bijna aankomen. Dat je denkt van, nou zou die eigenlijk om moeten gaan staan, op zijn andere been gaan steunen.
Mm-hmm.
En dat het dan ook bijna per direct gebeurt. En dan sta je gewoon zelf verwonderd van jezelf. Van, hey, mooi.
Ja, dat het ook echt zo werkt.
Ja. En,
maar dat vind ik dus wel grappig. Dat je er wel aan begint en dat je het ook uitvoert en dat je het ook wel doet. Maar dat je dan toch zelf ook nog verwonderd bent.
Omdat ik dus de theorie erachter en de theorie erachter nog niet ken, eigenlijk. Zeg ik dat goed? Het waarom. En als ik dat uitgelegd kan krijgen, dan denk ik dat het voor mij heel veel meer verbreedt. En natuurlijk, ik heb bij jou ook een keer de basiscursus voor dierencommunicatie mogen volgen.
Oh, samen met de kennismakingsworkshop.
Ja, de kennismaking, sorry.
Met Chantal. Ja.
En dat was ook gewoon deels een openbaring. Dat je denkt van, hey, ik kan dus inderdaad echt zo diep in mezelf gaan. En inderdaad vooral dus verplaatsen in die foto. Want het was vanaf een foto.
Was een foto. Ja, maar het mooiste van die dag vond ik wel dat de paarden van de kudde 1... dat die dus allemaal bij het draadje stonden.
Ja, stonden
en die stonden
wachten.
Allemaal, stonden ze heel geïnteresseerd. Stonden ze te kijken, bijna intens. En er zaten natuurlijk een aantal eigenaren daar ook aan mee te doen. Ja,
kies mij.
Ja, dat was echt fantastisch.
Ze waren aan het roepen bijna.
Ja.
Dat was communicatie, maar dan echt in live vorm.
Ja,
bijna.
Precies. Ja.
Die paarden die kunnen zo goed dingen aanvoelen. Ja. En dat is voor ons als mens gewoon, wij zijn te wetenschappelijk wat dat betreft. De gemiddelde mens is te wetenschappelijk.
Ja, wetenschappelijk of, maar goed, dat vind ik dus een grappig, hè? Of te zakelijk. Hè?
Ja.
Ik zie bij jou dus echt een hele mooie mix. Van ja, je bent wel heel zakelijk, zo van ja, maar ik ga hier wel mijn boterham mee verdienen. Maar ondertussen ben je dus ook daar heel gevoelig voor.
Die kant wil ik wel op.
Ja.
En dat je dus inderdaad het dier voorop blijft zetten en niet je portemonnee.
Nee, dat kan bijna niet anders.
Nee, maar die zijn er jammer genoeg wel.
Ja, maar goed, daar heb ik nu geen gesprek mee, gelukkig.
Nee.
Nou, mooi. Mooi gesprek, Marco. Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. In de beschrijving geef ik alle linkjes naar websites en namen die belangrijk zijn vanuit deze aflevering. En in je podcast app kun je op puntjes duwen, pijltjes, plusjes. Doe dat vooral. Geef een beoordeling. Volg deze podcast. Deel hem met iemand die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. En dank je wel daarvoor. Tot gauw.